I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Dat was 's avonds. We lagen al op bed. Zij sliep al. Toen had ik zo'n geneiging om gewoon naar haar kast te lopen. Haar ondergoed open te trekken. Volgens mij was het of een slip of een string, weet ik niet meer. Dus de volgende ochtend zei ze, want ze had de kast open. Die had ik dicht gedaan. Ik dacht, oh shit, dacht ik bij mezelf. Die had ik dicht moeten doen. En toen had ik het gevoel, joh, ze ziet dit 100% aan mij. Dat ik een broekje van aan heb.
Mijn naam is Corinne Kolen en dit is Schaduwliefde. Frederiek.
Hallo.
Wat leuk om je te zien.
Ja, gezellig. Vrijdag is het.
Vrijdag
is het. Bijna weekend.
Bijna weekend. Hey, luister eens. De afgelopen jaren, zo 5 à 10 jaar, is ontzettend veel gebeurd op het gebied van seksualiteit en gender. En dat is natuurlijk hartstikke goed dat iedereen daar steeds meer bekend bij is. En wat mij dan ook opvalt, is dat er, behalve dat het een enorme vrijheid betekent, dat je zoveel keuzes kan maken. Of ja. Keuzes, maar ja, het is maar net hoe je het wil definiëren. Ja. Maar dat het ook heel veel verwarring en onzekerheid met zich meebrengt.
Klopt. Ik denk juist omdat het thema nu zo besproken wordt, zie je vooral bij de jongere generatie dat ze er heel erg mee bezig zijn. En dat al die keuzes soms natuurlijk ook wel wat verwarring kan opleveren. En natuurlijk ook omdat je ergens wil aansluiten soms. Of in welk vakje, of waar hoor je dan precies? Maar ja, er wordt ontzettend veel over geschreven. Er wordt ontzettend veel over gedeeld. Wat op zich natuurlijk heel positief is.
Heb jij daar veel mee te maken in je praktijk?
Ja, ik heb een tijdje best wel veel samengewerkt met de UvA. En zij deden een groot project, dat is alweer een aantal jaren geleden, waarin er veel over transgender vakken werden gegeven. En weet je, hoe werkt dat nou eigenlijk precies? En dan kwamen er internationale studenten naar de universiteit om daar veel meer over te leren. Dat waren vaak mannen, vrouwen, transgenders die eigenlijk meer wilden leren over waar ze zelf in verzeld waren geraakt. En de UvA was volgens mij een van de eerste.
En wat deed jij daar dan?
Nou, ze liepen eigenlijk allemaal vast in acceptatie, in hoe communiceer ik, hoe breng ik dit naar buiten. Wie ben ik? Wat is mijn identiteit? Ga ik de hele operatie bijvoorbeeld doen of hou ik het bij me kleden als man of als vrouw? He, kan ik er nog een beetje mee spelen? Ik bedoel, een geslachtsverandering is natuurlijk ontzettend definitief. En dat is ook iets wat heel spannend is.
Ja, en dat is ook per persoon verschillend, hè?
Tuurlijk, ja.
Is per ik bedoel, hoe ver je wil gaan in, ja. In die transitie.
Ja, precies.
Maar dan ben ik heel erg benieuwd wat jij straks van het verhaal van Sanne vindt.
Nou, ik ben heel nieuwsgierig geworden.
Ja, zullen we gaan luisteren?
Heel graag.
Hi Sanne.
Goeiedag.
Hoe oud ben jij?
Ik ben 31.
Je bent 31.
Nou.
Kun je mij vertellen hoe je eruit ziet? Wat je aan hebt?
Ik heb een legging aan.
Ja.
Een zwart topje. En natuurlijk een BH eronder. Dit is wat ik ben. Ik heb wel meerdere relaties gehad. Maar toen dacht ik, ja, moet ik dit nou gaan vertellen of niet? Toen hield ik mezelf in bescherming. En mijn laatste vriendin, dat is 1,5 jaar geleden.
1,5 jaar geleden.
Dat was 's avonds. We lagen al op bed. Zij sliep al. En toen had ik zo'n geneiging om gewoon naar haar kast te lopen. En gewoon haar ondergoed open te trekken. En volgens mij was het of een slip of een string, weet ik niet meer. Gewoon aan te doen. Gewoon aan te doen. En dan gewoon mijn spookbroekje weer daaroverheen en bij haar in bed duiken. En dat wou ik zo graag. Heb ik toen ook gedaan. Dus de volgende ochtend zei ze, waarom staat de kast open? Die had ik dicht gedaan. Ik dacht, oh shit, dacht ik bij mezelf. Die had ik dicht moeten doen. Ja, toen schrok ik wel van mezelf. En toen had ik het gevoel, joh, ze ziet dit 100% aan mij. Dat ik een onderbroekje van de aan heb. Toen zei ze, wat heb jij onder je sportbroekje? Zeg, wat dan? Zei ze, je hebt een roze kleur eronder. Toen zei ze, maar die roze kleur heb ik ook vaak. Dus, ja, toen zei ze, joh, heb jij een broekje van mij aan? Zeg, ja. Zei ze, waarom? Nou, ik wou het heel graag. Zei ze, ja, luister, dat is mijn ondergoed. Daar blijf je gewoon vanaf. En dat deed wel best wel pijn. Ja, ik was een jaartje of 6, misschien 7. Toen voelde ik al dat ik anders was. Dat ik niet echt een jongen was. Want ik had veel meer vriendinnen dan vrienden. Ik deed heel veel met meiden. Toen begon ik steeds meer interesse te tonen naar meisjeskleding. En toen was ik een middag of een avond alleen thuis. En toen dacht ik, dit is mijn kans. Nu kan ik het doen. Zo gezegd, zo gedaan. Ben ik naar de kamer gelopen. Heb ik de kast opengetrokken. Nu heb ik bijna alles wel aangehaald. En gepast. Hoe het stond, hoe het zat. Dan dacht ik, dit is eigenlijk al. Kreeg ik het gevoel, dit is wel wat.
Wat zag je?
Een meisje. Ik zag mezelf als meisje. En dat was op dat moment wel even, wow, ben ik dit? Zo verbazing. Dat ik hoe ik wil zijn.
Hoe lang heeft die periode geduurd?
Minimaal 1,5 jaar.
En hoe lang was je dan in die kamer van die zus?
Het kon zo 2 uur, misschien wel langer zijn.
En wat deed je daar dan precies?
Gewoon uitkiezen wat ik aan wilde. Setjes maken. Van, kan dit bij elkaar.
Waar hield je van? Wat vond je mooi?
Ik hou nog steeds van leggings. Strakke broeken. Gewoon mooie vrolijke kleuren. Zoiets.
En wat gebeurde na die 1,5 jaar?
Na 1,5 jaar kreeg ik al wat meer problemen. Gewoon, want ik werd gepest.
Werd je onzeker?
Heel erg. Ik was heel erg onzeker.
Ging je in die tijd nog gewoon door met dat elke dag naar de kamer gaan van je zus en daar setjes uitzoeken?
Nee, dat ging op een gegeven moment ook steeds minder worden.
Omdat je het gevoel had misschien dat de oorzaak was van het feit dat je gepest werd?
Ja.
Wanneer had je die eerste relatie?
Toen ik 15 was. Ja, 15 denk ik.
Vertelde je haar dat je een meisje was?
Nee, ik durfde dat niet. Ik vond dat toen. Vond dat best wel lastig.
Is er een moment gekomen dat je schaamte wel voorbij ging? Heb je vriendinnen later gehad met wie dat wel
lukte? 1,5 jaar later.
Toen was je 17.
Ja, kreeg ik weer een vriendin. Ik had toen een keer bij mijn, ja, toen bij mijn ouders thuis. Toen woonde ik nog thuis. Ik ben toen naar boven gegaan met haar. En toen had ik al wat dingetjes klaargelegd op mijn kamer. Toen zei ik, joh, ik wil je wat laten zien. En toen zei ze, waarom ligt daar een string? Waarom ligt daar een BH? Zei ik, nou, dat is van mij. Toen zei ze, hoe bedoel je? Nou, dat draag ik. Toen was ze ook wel natuurlijk verbaasd. En dat snap ik heel goed. En toen zei ik, joh, ik ben ook gewoon een vrouw. Oh, waarom? En toen dacht ik, ja, nou moet ik alles gaan vertellen. Echt letterlijk alles. Toen zei ik ook, joh, heb je even. Het duurt wel even een paar weken voordat ik het goed verteld heb. Nee, toen zei ze, ja, eigenlijk wil ik het ook niet horen. En toen zag ik de tranen in haar ogen, maar ook in mijn ogen. Toen zei ze, joh, ik denk dat ik beter nu naar huis kan gaan. Ik voel me niet fijn nu. Toen zei ik, oké, prima. Even goede vrienden, dan ga je naar huis. Dan breng ik je naar huis. Ik had gewoon gezegd, joh, je gaat s'avonds niet alleen op pad. Dat doen we niet. Dus ik haar mee naar huis gebracht. En toen zei de ouders, waarom ben je nu alweer terug? Maar ze zei, joh, nee, niks. Het is dus mij en hem. En ja, toen ik op de terugweg naar huis, had ik toch verwachting dat ik dit voor de laatste keer gezien had. En dat was ook zo.
Heb je daarna een andere vriendin gekregen?
Ja, ik heb wel meerdere relaties gehad. En mijn laatste vriendin, die zag toen ook gegeven met gewoon BH's, hipster strings in mijn kast liggen. Toen dacht ze, van wie zijn die?
Want we hebben het nu over die vrouw die met wie als laatste een relatie had. Hoe lang hadden jullie toen al een relatie?
Toen hadden we al bijna 2,5 jaar een relatie. Toen zei ze, oh, ik denk dat ik weet wat je wil gaan vertellen. Toen zei ik, hoe bedoel je? Zijn ze van jou? Toen zei ik, ja, het is van mij. En toen zei ze, joh, had dit eerder gezegd. Ik respecteer je in alles wat je doet. Nou, als jij ook dit bent, dan ben jij dit ook. Maar ik vind het wel heel lastig dat ik er zelf achter moet komen. Toen zei ik, ja, je bent een vrouw. Dus eigenlijk heb je ook een man, maar ook een vrouw. Zei ze, nou, daar baam ik niks uit. Maar toch ging helaas de relatie stuk.
Hoe lang daarna?
Een halfjaartje later.
Had je dan in die 2,5 jaar wel eens momenten dat je dacht van, ik moet het nu vertellen?
Ja, wij zaten toen op de bank op een zaterdagavond, geloof ik. Dat weet ik niet meer. Toen stond een tv-programma op een bepaald zender. Waar toch een beetje over hij en zij begon. Ik dacht, oké. En zien hoe zij daarop reageert.
Hij en zij?
Ja, dat is een programma dat voor jongeren, of misschien net jongvolwassen, denk ik. Die dan zeggen, joh, ik ben eigenlijk meer een man of een vrouw of andersom. Precies, op dat moment dat we dat keken, was het een jongen die eigenlijk een vrouw was. Ik dacht, oh shit, dacht ik. Dat is eigenlijk mijn verhaal eigenlijk. Zo kwam het over. Dus een beetje begonnen het te kijken. Zij zei, joh, zei ze, ik herken wat. Zei ik, hoe bedoel je? Ja, in jou. In mij, hoe bedoel je in mij? Toen zei ze, ja, ik weet niet, maar ik herken niet. Dus ik ook, ik dacht, ik laat het even rusten. Toen, 2 weken later, kwam ik er toch wel weer even een beetje op terug. Zei ik, joh, dat hadden we toen die avond al gezien. Zei ze, ja, klopt. Maar wat wil je daarmee doen? Zei ik, nou, ja, hoe vroeg je dat programma? Dus zo gesprek een beetje open gegooid. Toen zei ze, ja, iedereen heeft zijn eigen keus, maar die hoef ik niet in mijn vriendenkring of een relatie mee. Dan dacht ik, oké, mond houden nu, niks zeggen. Maar er was en blijft nog steeds een maar. Had ik het godgloeiende gedaan, dan had ik misschien wel onze relatie kunnen redden.
Denk je?
Ja, ik denk het wel. Had ze misschien niet wel naast gezeten? Dat weet ik niet.
Want?
Dan hadden we misschien samen een huisje gehad.
Maar waarom denk je dat?
Oh. Waarom ik dan denk. Zo. En voelde op dat moment zo goed. Ja, ik wou wel verder met haar. Denk nog steeds. Ooit was mijn geliefde. En dat is nou niet meer.
Hoe lang gaat het, denk je, duren voordat jij dit wat je nu zegt uit kan dragen? Gewoon ten volle, zal ik maar zeggen. Hoeveel jaar heb je daar nog voor nodig?
Minimaal 2 jaar.
En wat gebeurt er aan het eind van die 2 jaar? Wie ben je dan? Wie zien we dan?
Dan ben ik echt een vrouw. Ben ik Sanne. En misschien wel wat echt meer vrouwelijker.
Is je baard er dan af?
Ja, 100%.
Wat voor effect zal dat op jou hebben, vermoed je, als dat zover is?
Vrijheid. Echt grote letters vrijheid. En dat durven en kunnen laten zien wie ik ben. Dat is het, denk ik.
En die vrijheid voel je nu nooit?
Ja, wel thuis. Voel ik me dan gewoon mezelf. Kan ik gewoon doen wat ik wil. Bijvoorbeeld, gordijnen zijn dicht, joh. Dan kan ik doen wat ik wil.
Toen je vanavond thuis kwam van je werk en je had die fiets in die schuur gezet en je liep naar je kamer, ben je toen ook 2 uur bezig geweest met omkleden? Welke setjes had je klaar liggen? Welke setjes twijfelde je over?
Ik had een leren jurkje, een lakrokje, een topje natuurlijk. Dit setje wat ik aan heb, had ik er liggen. Verschillende soorten kleuren ondergoed. Ja, ik wist nog wel niet wat ik moest doen. Dus mijn slaapkamer wil je niet zien. Die is helemaal ontploft. Ja, toen dacht ik, ja. Dus ik echt letterlijk alles aangehad. Nee, toch terug naar de volgende. Nee. En zo stond ik echt ruim 2,5 uur.
Oké, wat heeft de doorslag gegeven dan?
Het weer. Ik dacht, hey, doe toch maar even lekker een legging aan. Toen dacht ik, ja, daar voel ik me ook al meer comfortabel in. Nee, maar dat.
Dankjewel.
Graag gedaan.
Frederik?
Ja, Corine.
Sanne is op zoek naar vrijheid in grote letters.
Ja.
Wat is er voor nodig om haar die vrijheid te geven?
Ja, ze legt het eigenlijk heel mooi uit dat ze kan zijn en durft te zijn wie ze eigenlijk is. En dat is dus ultieme vrijheid. Kunnen uitdragen, je kunnen kleden zoals je wilt. Niet alleen achter gesloten gordijnen in je eigen huis, maar gewoon naar buiten kunnen en kunnen staan voor wie je wil zijn en wat je wil uitdragen.
Maar dat kan nu nog niet. Wat moet er gebeuren om haar dat gevoel van vrijheid te kunnen geven, zodat ze dat gevoel vanuit zichzelf voelt?
Het is een heel proces en daar lijkt ze middenin te zitten. Ze heeft het zelf over nog 2 jaar voordat die baard eraf kan, bij wijze van spreken, en dat ik helemaal daar ben. Dus ook in haar eigen hoofd, als ik over haar mag spreken, maar ze noemt zichzelf ook Sanne in deze podcast. In haar eigen hoofd is ze daar al in een soort tijdslijn mee bezig. Van hoeveel tijd heb ik nodig om stap voor stap me steeds meer mezelf te voelen. En vooral ook naar de buitenwereld mijn eigen identiteit eigenlijk te laten zien.
Ze wordt steeds keer op keer teleurgesteld door de mensen in haar omgeving.
Ja, het is denk ik lastiger. Komt nu even zo intuïtief in me op. Maar het is denk ik lastiger als je dit als geheim meeneemt in je relatie en dan uiteindelijk moet openklappen, dit geheim. En daar schrikken mensen toch van. Je merkt dat ook in de verhalen die ze vertelt. Dan dat je als vrouw meteen in transparantie in de relatie gaat. Want dan weet de ander waar die ja op zegt.
Maar ja, je bent verliefd en je denkt, deze vrouw wil ik houden. Mm-hmm. Dan ga ik niet meteen het achterste van mijn tong laten zien. Dan kan ik beter zorgen dat ze eerst ook van mij houdt en dan ga ik het pas vertellen.
Ja, die snap ik ook heel erg goed. Ik begrijp ook de reden waarom je dit geheim houdt. Zeker als je al van jongs af aan die afwijzing voelt. En ook dus het gevoel hebt dat je anders bent. Dat je gevaar voor afwijzing eigenlijk iedere dag op de loer ligt. En in de liefde al helemaal. En hij maakt dat, of zij maakt dat eigenlijk op jonge leeftijd al mee.
Ja, heeft ze gewoon pech gehad met haar partnerkeuze? Of is dit...
Ik denk in dit proces dat erbij hoort. Ik denk dat je niet wegkomt met geen afwijzing. Dit is zo'n kwetsbaar onderwerp voor veel mensen, zoals je hoort. Mensen schrikken ervan, denken, oh god, wat betekent dit voor onze relatie? Wat betekent dit voor mezelf? Wat betekent dit voor de ander? Met wie ben ik eigenlijk? Tegen wie heb ik ja gezegd op de liefde? Ja, dat is een gevoelig punt.
Ik kan me ook wel heel goed voorstellen inderdaad dat hij het geheim, dat ze het geheim houdt. Want het is natuurlijk ook een keuze. Kijk, je kan wel alles vertellen over jezelf. Maar ze heeft intussen ook in de gaten dat inderdaad op heel veel weerstand stuit. Kies je dan voor openheid? Of kies je, want als je voor openheid kiest, kies je dus ook voor een soort van eenzaamheid.
Nou, dat hoeft denk ik niet. De start van de relatie is hier ontzettend belangrijk. En wat ze nu in eerste instantie heeft geprobeerd, is dit achterwege houden. Omdat ze al heel snel leert, van jongs af aan, dat dit een kant is van haar. Wat niet zomaar geaccepteerd wordt. Gepest wordt ze, de eerste relatie valt uit elkaar. Iedere keer als ze een risico neemt om een stukje van zichzelf te laten zien, wordt ze afgewezen. Dus de conditionering in vooral niet mezelf helemaal laten zien, die begrijp ik heel erg goed. In die end vermoed ik alleen dat de vrijheid pas echt ervaren wordt als je echt voor je eigen identiteit durft te gaan staan. En zij dus helemaal als Sanne door het leven gaat. En als je dan een partner ontmoet, dan ben jij in alle vrijheid al wie je bent. Dan hoef je dat geheim dus niet meer bij je te dragen. En dan weet die ander dus ook, komt niet voor verrassingen te staan. En dan zegt de ander ja tegen jou voor de persoon die je ook uitdraagt te zijn.
Ja, dat snap ik. Maar Sanne heeft ook werk en ook daar is ze nog steeds een man. Sanne heeft ook familie en ook daar is ze nog steeds een man.
Ja, dus
hoe begin je dan? Wat doe je?
Stap voor stap, professionele hulp. Kijk of je aan kan sluiten bij verschillende verenigingen. Er zijn allerlei platforms en communities waar je met gelijkgestemden kan praten. Mensen die dit ook meemaken. Dat helpt enorm om in groepsverband de kwetsbaarheden te delen, je verhaal te kunnen doen, te kunnen luisteren naar anderen. Gewoon eens te horen hoe andere mensen het gedaan hebben. Maar dit is natuurlijk gewoon een proces, step by step. En het is iedere keer als jij dit verhaal in de openheid brengt, is het een risico? Is het spannend? Of het op je werk is, bij je familie, goede vrienden. Blijven mensen bij me? Accepteren mensen mij helemaal voor wie ik ben? Mijn mannelijke energie en ook de vrouwelijke energie die steeds groter wil worden. Want dat is eigenlijk wat ik hoor. Dat het vrouwelijke stuk steeds meer aanwezig mag zijn.
Wat zou jij haar aanraden, behalve dan die platforms opzoeken, zodat je gewoon eigenlijk met lotgenoten spreekt?
Of met lotgenoten? Of lotgenoten.
Ja, lotgenoten.
Het is niet alsof het een ziekte is, maar het is hetzelfde als je bijvoorbeeld op jonge leeftijd erachter komt dat je homoseksueel bent of biseksueel bent en je spreekt iemand die dat ook heeft, is dat fijn. Dan voel je een verbinding en denk je, hé, ik ben niet de enige die dit overkomt. En ja, dan kun je met elkaar delen wat de uitdagingen zijn. Ik zou, als ik Sanne was, therapie, echt gerichte therapie zoeken bij een therapeut die kan helpen bij de transitie van het mannelijke naar het vrouwelijke in dit geval. En ja, die daar een hele goede guideline voor kan geven. Wat is verstandig om te doen? Dat is natuurlijk ook weer voor ieder persoon misschien net een beetje anders. Maar heel erg kijken naar Sanne, haar leven, haar verlangens, naar haar communicatie en haar iedere keer helpen om zichzelf een stukje meer bloot te stellen aan situaties die spannend zijn. Het is toch een stukje exposure therapie. Durf ik vandaag in de mooie kleding? Of vind ik heel leuk, want Sanne is blijkbaar heel creatief. Dus je vindt het ontzettend leuk om echt na te denken over wat ze aantrekt. En de setjes liggen klaar. Ik hou ervan, hartstikke leuk. Ja, dus maar om steeds meer risico te durven nemen. Van ik ga dit aantrekken en ik ga naar buiten. Ik ga boodschappen doen. Ik ga naar een feestje. Of ik ga een wandeling maken. Of ik ga naar een van mijn beste vrienden of vriendinnen. Waar ik me thuis voel. En ik ga kijken hoe ik me voel als ik uit mijn schulp kom. Want dat huis van Sanne blijkt haar veilige cocon te zijn.
Een soort vesting.
Ja, en dat is gewoon een identiteitsverandering die plaatsvindt. Gordijnen dicht is het Sanne. Gordijnen open, we stappen naar buiten. En dan komt de mannelijke variant naar buiten. Dus dat is best wel intens, kan ik me voorstellen.
Heel intens.
Het is een verandering.
In zekere zin is, ik vind het ook een verdrietig verhaal.
Ook, ja.
Van iemand die dus niet zichzelf durft te zijn. Maar zie jij ook optimisme in het verhaal van Sanne?
Ik zie wel optimisme, ja. Ik wens het ook heel erg voor haar. Ik voel ook wel dat het een heel traag proces is geweest bij Sanne. Als ik met haar meeluister, denk ik, ja, eigenlijk heeft ze altijd geweten van jongs af aan, 6, 7 jaar, maar soms is dat iets wat al veel eerder nog plaats kan vinden, dat ze meer naar het vrouwelijke gericht is. Meer vriendinnen gericht naar de vrouwelijke kleren. Ze komt daar langzaam achter dat ze eigenlijk veel meer naar het meisjesstuk zou willen. Hè? En het is natuurlijk ontzettend belangrijk of je de juiste hulp krijgt, of je gezien wordt in de struggles die je hebt, of je in een relatie, een vriendinnetje wat je hebt, of iemand je kan omarmen, of dat je wordt afgewezen. Dus in dat hele verhaal, in dat hele proces, is iedere ervaring draagt bij aan waar Sanne nu is. En het voelt voor mij best wel traag aan. Ik zou het haar heel erg gunnen als ze een beetje een actieve push in de juiste richting zou krijgen. Waardoor het iets meer kan versnellen, zodat ze die vrijheid, ja, wat sneller zou kunnen bereiken. Want anders zit ze over 10 jaar misschien nog achter de gordijnen. En dan is het echt een eenzaam proces.
Ik sprak een tijdje geleden een man die inderdaad eigenlijk ook net als Sanne al in de kledingkast had van zijn zusje. En die man was 65. En die durfde nu pas daar, nadat zijn moeder was overleden, durfde hij pas naar buiten te komen hiermee.
Ja, het is een gigantisch geheim op mensen. En heel veel schaamte zit er vaak op. Veel angst. Want die afwijzing, die komt. Ik denk dat geen enkele transseksueel of transgender helemaal vrij blijft van afwijzing. Hè, daar zit nog steeds veel lading op. Het is nog steeds iets wat soms moeilijk geaccepteerd wordt. En voor familie, en ook bijvoorbeeld in een liefdesrelatie, ja, kan dat wel echt even schrikken zijn. Ik kan het me ook voorstellen.
Hoe wapen je je daartegen? Hoe wapent Sanne zich tegen die vijandigheid?
Nou, het hoeft niet altijd vijandigheid te zijn. Het kan ook onzekerheid aan de andere kant zijn. Net zoals hij vertelt het heel mooi. Hè, hoe dat meisje, ik denk 15 jaar, in één keer geconfronteerd wordt, nog jong is, eigenlijk niet weet hoe ze moet reageren, schrikt, is eigenlijk in paniek. Ik wil naar huis. Ja, en dan verliezen ze elkaar. Hè, maar als ze daar hulp bij hadden gekregen, was de relatie misschien alsnog uit elkaar gevallen, maar dan had het ook een hele mooie heling kunnen zijn, waarin iedereen vanuit compassie naar elkaar kan kijken, waarin Sanne zou kunnen begrijpen dat iemand schrikt en dat ook snapt en daar een stukje compassie voor op kan brengen. En dat de ander ook compassie kan hebben voor Sanne, hoe moeilijk het is en hoe dapper het is om dit eigenlijk te vertellen, hoe kwetsbaar het is om openheid te geven over iets, ja, waarvan je in dat moment weet dat je kan kwijtraken wat je lief hebt. Het is een hele kwetsbare plek. Dus als je beide partijen kan helpen om vanuit die compassie en voorzichtigheid eigenlijk met elkaar om te gaan en steeds meer begrip te krijgen voor elkaars posities, dan blijf je goed in verbinding.
Ja, en ze verlangt ook heel erg naar die verbinding.
Ja. Ja, wat ik terughoor in haar verhaal is dat eigenlijk ze vertelt dan uiteindelijk dat ze een relatie heeft waarin deze vrouw zegt, als dit ook een deel van jou is, dan accepteer ik dat. En uiteindelijk loopt die relatie na een half jaar toch op de klippen, wat een enorme teleurstelling is zo te horen. En een groot verdriet is voor Sanne, omdat ze wel laat merken dat dat toch haar grote liefde tot nu toe was. In ieder geval dat zo hoor ik dat. Ik weet niet of jij dat ook zo gehoord hebt, maar
ja, ze wilde met haar een huis.
Ja.
Ja, echt, misschien wel naast me gezeten.
Ja, er zat dat vertrouwen. Weet je, ze had dat vertrouwen dus in eerste instantie dat dit misschien een vrouw zou zijn die haar helemaal zou kunnen accepteren en omarmen zoals ze is. En dan glipt dat toch door haar vingers heen.
Denk je dat Sanne zichzelf pas zal accepteren als ze iemand of anderen gevonden heeft die haar accepteren? Of kan ze dat vanuit haar eigen acceptatie in orde krijgen?
Ja, dat kan allebei. Weet je, we willen natuurlijk idealiter dat er zelfacceptatie van binnenuit begint. Daar is ze wel al mee bezig. Van kan ik mezelf helemaal accepteren als ik ben wie ik ben? Ik heb het gevoel dat ze dat best wel kan, maar dat ze voornamelijk angst heeft voor de buitenwereld, voor het oordeel. En dan kan het soms helpen om de juiste persoon tegen te komen die echt naar jou kijkt als persoon. En die valt op jouw spirit, op wie je bent en waarin dit transgenderstuk of transseksueel stuk, dat is me niet helemaal duidelijk bij Sanne, maar dat het er mag zijn, dat het oké is, dat de liefde daardoor niet afbrokkelt, dat iemand bij je blijft. Ja, dat kan soms heel erg helpen, dat je net de juiste persoon tegenkomt en dat daar ook haar zelfvertrouwen een enorme boost mee krijgt.
Laat het hopen.
Ik hoop het enorm voor Sanne en ik vind het ongelooflijk mooi dat ze dit verhaal hier verteld heeft. Echt een, dit raakte me echt, dit verhaal.
Ja, mij ook. We zijn er naartoe gegaan, naar haar.
Mm-hmm.
Ze vond het fijn als we bij haar thuis kwamen.
Ja, tuurlijk, want dat is die veilige cocon. Ja. Dus ik snap het ook zo goed. En dit is ook het gevaar voor Sanne, dat ze te veel in haar veilige cocon blijft, waardoor die buitenwereld, een grote boze buitenwereld, waar de afwijzing leeft. Dus ze zal zichzelf een klein beetje meer, met kleine stapjes, bloot mogen gaan stellen aan, ja, de situaties, kleine stapjes, maar waar ze zichzelf echt durft te laten zien. Ook buiten haar huis. Dat is de allerbelangrijkste stap die ze mag nemen. Stap voor stap, klein beetje.
Onder leiding van iemand.
Ja, die haar en daar kan steunen en kan zeggen, wat zullen we deze week gaan doen aan een klein stukje meer risico. Het kan ook bij een van haar beste vriendinnen zijn. En dan ga je daar naartoe, je kleed je mooi aan, mooi setje. Ik zie dat helemaal voor me bij Sanne, hoe ze dan fantastisch mooi gekleed naar die persoon gaat. En van de deur van haar huis naar haar vriendin gaat. En weer terug. En daar een leuke avond heeft. En misschien kan die vriendin haar terugbrengen, als dat veilig kan voelen bijvoorbeeld. Weet je, zo kun je een klein beetje spelen met wat te doen is. Ja, een klein stapje per keer, zou ik zeggen.
Dankjewel.
Alsjeblieft.
Dankjewel voor het luisteren. Wil je reageren of heb je zelf een mooi verhaal? Heel graag. Mail ons dan naar schaduwliefdepodcast@gmail.com. En adverteren kan natuurlijk ook in onze podcast. Stuur voor meer informatie even een mailtje naar adverteren@beanmedia.nl. Deze podcast werd gemaakt door Corine Kolen en Frederike Bikker. De redactie en productie is in handen van Sien Bonen. Montage is van Rosa van Toledo. Eindmontage is van Jeroen Sturing.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.